Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier! Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van 50 Koffies. We hebben hier fantastisch boeiende dames vandaag bij ons aan tafel. Maar voordat ik hen voorstel, wil ik heel even aandacht besteden aan onze partners. Allereerst hebben we AFAS Software. Het is dankzij hen dat we hier in deze superleuke locatie kunnen opnemen, dat we onze gasten kunnen ontvangen. En vooral dat wij al onze administratieve taken kunnen uitbesteden, waardoor dat wij veel meer tijd hebben om gesprekken te voeren, om vooronderzoek te doen en de dingen te doen waar we effectief goed in zijn, net omdat zij al het volledige administratieve uit onze handen nemen. En als tweede hebben we Koffiekam. Het is dankzij haar dat wij hier fantastisch lekkere koffie drinken en dat 50 koffies 50 koffie is. Want geen goede podcast zonder een goede straffe koffie om die gesprekken te fuelen. En dat brengt mij tot deze dames hier aan tafel. We hebben vandaag, zitten we al aan de laatste aflevering van ons thema ondernemerschap. En hiervoor hebben we jullie alle drie uitgenodigd. En ik ga jullie alle drie heel even kort introduceren, of toch een poging doen. Allereerst hebben we Waheba Bensaat. Zij startte haar carrière in het onderwijs en ontwikkelde zich als Executive Transformation Coach. Dit doet ze onder andere voor haar eigen bedrijf OB Coaching en bij The Refuelers. The Refuelers, zeg je dat juist? Ja, okay. Ja. Ze is ook auteur van het boek Leerkracht, wat hier op tafel ligt. En ze is moeder en helpt daarnaast ook jongeren als Youth Start Trainer. Klopt dat een beetje?
Heel juist.
Ja. Een mond vol? Veel dingen, een bezige bij hier aan
tafel? Een bezige bij, ja. Heel zeker.
Oké. En daarnaast hebben we hier ook nog twee andere dames. We hebben Helga Meerseman en Inge Verhaart. Helga werkte voor bedrijven zoals Van de Velde Lingerie, Merlin en Wolford. En Inge werkte vooral voor CNA, JBC en Veritas. En in 2017 besloten deze twee dames om er keihard voor te gaan. En richtten ze hun eigen handtassenmerk Kai op. Een van onze persoonlijke favoriete handtassenmerk. Want het is een merk voor professionele vrouwen on the go. Klopt dat?
Dat klopt helemaal.
Yes. Okay. Ook een mond vol. Zeg, boeiende dames hier. Welkom, super fijn dat jullie hier tijd zouden maken om vandaag alleen met mij, want Nadia is aan het genieten van een skivakantie. Wel verdiend. En dat wil zeggen dat we af en toe eens apart moeten opnemen. En vandaag is daar zo een voorbeeld van. Maar super leuk dat jullie dus met mij in gesprek willen gaan over het topic ondernemerschap. Ik heb jullie allemaal proberen voor te stellen met wat ik gevonden heb. Maar ik ben ook heel benieuwd om van jullie eens te horen. Wie zijn jullie op en naast de werkvloer? Misschien met jou beginnen, Waheba?
Dankjewel, Jana. Zoals je net zei, van een stukje bezige bij dus in mijn verhaal. Dus ik ben inderdaad 20 jaar mijn loopbaan dus in het onderwijs wat bewandeld. En als ik mezelf zie naast eigenlijk het professioneel stuk, richt ik mij vooral naar enerzijds het businessverhaal en anderzijds ook jongeren. Een beetje hashtag education, hashtag business. Omdat ik ook die stap gezet heb vooral uit pijnen. Dus ik heb ook in 2016, eigenlijk de dag van de aanslagen, dus, want voor mij is 23 maart een zeer cruciale dag geweest. Toen was ik ook leidinggevende in Sint-Agatha-Berchem, een beetje de achtertuin van Molenbeek. En heb ik die dag ook wat besloten om een stap te zetten naar het ondernemerschap met de zin, tro is te veel en te veel is tro. Maar straks meer over. Als persoon, wie ben ik? Ik ben een enthousiaste, gedreven, gepassioneerde vrouw. Een zeer zorgzame moeder, die ook houdt van mijn dochter die 18 is. Die doet momenteel ook de opleiding, haar laatste maanden in Hotelschool Terduinen. Dus wij kokerillen ook heel graag. En ik ga ook heel graag lekker eten met mijn gelijkgestemde vrienden. Diepgaande gesprekken. Ik denk ergens op een of andere manier ook afsluitend met een heel goede sigaar. Hele sigarenliefhebster, waarvan onder andere Romeo, Julieta, White, Churchill een van mijn favorieten is. Of soms als eenzaadje op mezelf, met een boek in lectuur, daar kan ik mij eigenlijk ook aan opladen.
Oké, super.
En jullie dames, wie van jullie wilt er als eerste in vliegen?
Doe maar hier.
Ja, dus ik ben Ine, zoals Jana heeft voorgesteld. Ik ben ook moeder van 3 dochters, getrouwd. Tieners, studenten, dus 24, 23 en 20 jaar. Met allemaal heel uiteenlopende interesses. Dat is ook heel plezant in het gezin. Heel divers, veel discussies, veel debatten. En ik heb altijd in de mode gewerkt. Hè. Al meer dan 25 jaar voordat ik met Kai startte. Mijn passie lag vooral in het sourcing en het productontwikkeling. Wat het leuk was aan sourcing, dat ik heel veel mocht reizen. Dus ik heb heel de wereld afgereisd in mijn periode bij CNA en Veritas. India, Azië, Turkije, heel veel landen gezien. En wat ik leuk vond naast het werk daar, was ook het eten. Ik ben zeer geïnteresseerd in het culinaire van elk land. Dus als ik op vakantie ga, is het voor mij heel belangrijk dat het eten ook lekker is. Ik kook ook heel graag. Mijn keuken staat vol met kookboeken. Heb ik ook aan mijn jongste dochter kunnen doorgeven, die ook kokschool volgt. Dus voilà, dat is heel leuk. Binnen Kai... doe ik dan uiteraard ook de sourcing, want dat is natuurlijk mijn ervaring. En daarnaast de marketing, de finance, wat ik ook uit mijn ervaring vanuit Veritas als CEO heb kunnen meenemen. En logistiek, hè. Ik denk dat dat een beetje het pakket is van Kai, wat ik onder mijn hoeden heb. Ja. Voilà.
Oké, super. Hoe is dat dan bij jou, Helga?
Ja, ik ben dus het tweede stuk van Kai. Hè. waar heel veel van mijn tijd en van onze tijd opneemt, maar dat ik me heel veel plezier doe. Dat is iets dat ik altijd gezocht heb, de creativiteit. Bezig zijn ook met sales, met de mensen, met klanten, ook met medewerkers. Dus het is heel leuk om te doen. Daarnaast heb ik 3 kinderen. Dus ik heb altijd fulltime gewerkt met 3 kinderen. Daar ben ik ook eigenlijk echt fier op. En ik wil dat nog altijd aan de jongeren doorgeven, van doe dat, organiseer u, zorg voor kinderopvang, goede kinderopvang, zodanig dat je ook een zelfverwezenlijking kunt hebben. Vrouwen hebben de neiging van zich gemakkelijk weg te cijferen, maar dat moet je niet altijd doen, vind ik. Dus 3 kids, al wat ouder, 35, 33, 31... Ik heb ook al 2 kleinkinderen en eentje dat nog op komst is.
Oké.
Dus family life is dus voor mij ook heel belangrijk. Als de kids komen en de kleinkids komen, dan ik vind dat de beste tijd die er gewoon is. Samen aan tafel, veel vertellen. Dat deden we vroeger ook al na het werk. Iedereen zijn verhaal. Heel inspirerend.
Tof. Dat is mijn droom. Ik hoop altijd... Ik heb nog maar 1 dochter, 1,5 jaar. Het is mijn droom om zo aan een lange tafel te zitten met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En zo chaos tot en met, maar zo iedereen maar roepen en zo. Ik vind het top. Dat is mijn droom. En jij leeft je gewoon.
Ja. En dan alles komt terug, al het speelgoed over heel de living verspreid en zo. Ja.
Top. Nu, dames, Nadia is er vandaag niet en dat heeft me al direct van mijn melk gebracht, want ik ben een heel belangrijke vraag al vergeten te stellen aan jullie. En dat is toch wel...
Koffie.
Ja, je weet het al. De luisteraar, goed. Dat is uiteraard dus een koffievraag. Ik ben heel benieuwd, voordat we in het topic ondernemerschap duiken, want ik denk dat jullie daar ongelooflijk veel over te vertellen hebben, is onze eerste vraag altijd, hoe drinken jullie koffie graag? En hebben jullie zo... Ja, een limiet of geen limiet? Misschien wel even?
Ja, ik ben eigenlijk van nature uit een echte theedrinker. Ja, dus theedrinker, gemberthee, naar jasmijnthee, ook verschillende smaken. Maar als ik koffie drink, dan drink ik graag mijn koffie puur, maar met een wolkje amandelmelk.
Oké.
Ja, dat is mijn manier van drinken.
En mag dat dan een straffe koffie zijn of een gewone? Of hoe?
Dat mag een straffe koffie zijn, ja.
Oké. Ja. Maar niet veel per dag?
Nee, ik heb nu een heel mooie en een heel lekkere koffie aangeboden gekregen van u. Voor mij is het voldoende.
Oké. Ja. Oké, dus jij schakelt over naar water.
Ik schakel over naar water, ja.
En voor jullie, dames, ik heb hier al gemerkt dat we toch met een enorm grote koffiefan aan tafel zitten.
Ja, mijn tas is daar het ultieme bewijs van. Ik heb 's morgens wel 3 koffies nodig.
Ja.
Maar heel belangrijk is dat dat met veel melk is. Ja. Dus als ik koffie aangeboden krijg en dan oeps, de melk is op, dan heb ik een heel groot probleem.
Dat snap ik. Ik heb dat ook, ja.
Geen suiker, ik hoef voor de rest niks, maar het moet een goede koffiebonen zijn, als het ware, dat je een goede basis hebt en dan lekker veel melk.
En is hem goed gekeurd?
Hij is goed gekeurd, yes.
En bij jou, Ine?
Ik ben wel een koffieverslaafde. Bij mij is dat ook 's morgens 4 koffies in de loop van de ochtend en in de namiddag 3. Maar ik moet wel opletten, na 4 uur moet ik stoppen. Want als ik daar nog een koffie drink, dan slaap ik niet meer. Dus dat is echt op de klok, dat ik echt moet zien. S'morgens graag cappuccino met een beetje melk. En s'middags graag een klein espressootje zo, een strafje. En thuis maak ik ook buiten met verse bonen ook eens drip koffie. De oude traditionele slow drip. Dat is op zondag dat we dat doen, de grote koffiekan met drip koffie. De ketel op het kookvuur. En dat is zalig om het ontbijt met een... In de zondag een
brunch.
Een percolate.
Nee, we doen het echt met de hand. Ik doe het echt met de hand. Ja, opgieten.
Tof, heel leuk. We mochten nooit eens hebben, maar Marjolein mocht wees alle soorten verschillende koffiezettechnieken proberen. Ik vond het superleuk. En nu heel af en toe, het was eigenlijk te weinig. We hebben al 2 koffiemachines thuis, want mijn man is een espresso drinker en die wil alleen zo... Het heeft al zo'n semi-professioneel met druk en dit en dat machine. Voor mij is gewoon zo... Om
op de knop duwen, inderdaad.
Maar er is ook een percolator voor zo af en toe in het weekend, om ook rustig te denken. Ja. Zalig. Goed, we gaan duiken in het thema ondernemerschap vandaag. Iets dat mij meteen opviel als ik dacht om jullie 3 hier aan tafel te zitten, is... jullie hebben al best allemaal een grote carrière voor jullie ondernemerschap achter de rug. Hè. Jullie hebben toch best al wat gedaan, best al ervaringen opgedaan. Waiba, jij startte pas in 2016 in bijberoep en in 2020 dan in hoofdberoep. En jullie, Helga en Inne, in 2017 starten jullie met Kai. Waarom hebben jullie op een gegeven moment er toch voor gekozen om het erop te wagen en ervoor te gaan?
Voor mij was heel belangrijk... Dat 1, je moet een idee hebben als je aan iets wil beginnen, want anders kun je beter niet beginnen. En 2, dat ik een partner gevonden heb. Ja? Dus een partner in crime. Ik denk dat ik er nooit zou aan begonnen zijn.
Nee?
Of ik zou er nog langer over nagedacht hebben dan met Ine die ineens zei, ik vind dat een goed idee. En dat ik dacht van als ik het nu niet doe, dan moet ik het nooit doen. Ja. Voilà, dus zij is de finale. Is dat gebeurd?
Oké, en bij jou, Ina?
Ja, ik heb sowieso in 2003 ook met het idee rondgelopen. Dat was de periode na CNA, om iets op te starten. Maar toen zat ik echt nog met 3 kleine kindjes. Ik had toen een idee om een webshop met lingerie op te starten, wat toen enorm revolutionair was, want online was absoluut nog niet groot. Maar ik had altijd lingerie gekocht, dus ik was expert in producten van lingerie. En dat online, dat integreerde mij toen wel. Dus ik heb daar toen een heel plan uitgewerkt en ik heb zelfs al met mijn webshopbouwer gepraat. Maar toen kreeg ik een andere opportuniteit bij Veritas. En dat was ook zo'n interessant, boeiend verhaal. Dat was toen nog echt een ouderwetse knopenwinkel. En dat ging helemaal omgebouwd naar een modeketen. En ik dacht zoiets van... Wow, zo'n opportuniteit mag ik ook niet laten liggen. Dus, weet je, dat is zo'n trein en daar ben je dan opgestapt. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En dat ik toen niet met die webshop ben begonnen, want dat was absoluut het moment nog niet om te starten. Dat waarschijnlijk niet gelukt. En de tijd was daar nog niet rijp voor. En dat ik nog mooi 13 jaar bij Veritas heel veel heb kunnen leren en heel veel bagage heb gekregen. En effectief, toen ik wegging bij Veritas, we kenden elkaar als businesspartners. Toen kwam Helga met het idee en ze wilde ook op zichzelf beginnen. En ik had toen ook zoiets van, als ik op mijn eigen wil beginnen, dan moet het nu. Hè? Want ik was ook niet meer zo jong, ik moet er niet meer 5 jaar mee wachten. Nee. En dat was terug een trein die voorbij kwam van, met Helga met een idee. En ik zeg van, voilà. Ik stap mee erop en we gaan dat samen doen.
Ja. Super tof. En hoe is dat dan dat gesprek geweest? Je hebt gewoon haar aangeklampt en gezegd, zeg, ik heb een idee of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Het is een beetje anders gegaan. Ik had Inne dan, mits dat de businessrelatie eindigde, tussen Veritas en Wolfort, had ik ze privé uitgenodigd bij mij thuis, met haar echtgenoot. En het was op een warme zomeravond, dus... Lekker gegeten, wat wijntjes gedronken en zo. En dan kwam op tafel van dat ik een idee had. En daar was de eerste filosofering al over van, een idee, wat is dat allemaal? Ik wil er wel meer van weten. En dan heb ik een echte pitch voorbereid. Dat was voor mij ook zo van, nu is het for real. Ik moet het allemaal op papier zetten. Ik moet het scherp stellen. En dan heb ik dat gepresenteerd 2 weken later aan Ine. En dan heeft ze daar nog eens 2 weken later, 2 weken over nagedacht.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan zei jij,
dat is een goed idee, want effectief, dat bestaat niet. Hè. Ik ben dan ook beginnen zoeken en beginnen nadenken, wat deed ik eigenlijk? Ik liep ook altijd met 2, 3 handtassen rond en het Een mooie werktas voor een vrouw, eigenlijk bestond het niet. Dus voilà, ik heb wel direct gezegd, ja, we gaan het, maar het is een super moeilijk product. Want ja, uit productontwikkeling wist ik, dat is een heel complex product. En ook, ik weet nog dat je toen zei, ja, we gaan alles online doen. Dat ik ook heb gezegd, denk het niet, denk dat we een mix moeten gaan doen.
Ja, ja, soms. Ja.
Leuk verhaal. Hoe is dat bij jou geweest,
Maima? Wel, bij mij, Jana, is dat, als ik dat hoor, bij jullie dames ook een heel mooi verhaal, is een beetje gelijkaardig. Want voor mij is ondernemen, dat is een werkwoord. Dat is een handeling in zijn. En door mijn pad, dus in het onderwijs, heb ik eigenlijk mijn leerkracht zijnde, dus ik zou zeggen als mijn vaste benoeming, verschillende tijdelijke andere opdrachten opgenomen om buiten de scholen echt te weten van hoe zit het beleid in elkaar. Dus ik heb eigenlijk ook mogen in het ministerie van Onderwijs op nationaal niveau, als provinciaal niveau ook verschillende wegen bewandelen. Dus ik heb eigenlijk het systeem gebruikt om mij te gaan versterken. Tot een dag ik het aanbod kreeg om mijn leidinggevende functie als directeur op een campusdomein in Sint-Agatha-Berchem als directeur dus verder te gaan. Maar dat was toen eigenlijk de jaren 2014-15. Niet wetende dat de aanslagen van Parijs op mijn pad gingen komen dan de aanslagen van Brussel. Dus je zit al in een heel uitdagende positie van, oké, als ik naar Brussel terugkeer, dan wil ik terugkeren, maar niet meer als leerkracht. Ik wil echt die leiderschapskills gaan versterken. En dan eigenlijk op die dag, toen op 23 maart 2016, heb ik toen, ik zie me nog altijd staan in mijn bureau, naar buiten kijken op het schoolterrein, dat ik zeg van, nu ga ik de stap zetten naar mijn ondernemerschap. Het is nu genoeg geweest. En verschillende facetten, gericht naar jongeren toe, het beleid, in het onderwijs zelf. En dan ben ik gestart eigenlijk in mijn bijberoepverhaal. Bijberoep, dan eigenlijk nog altijd in leiderschapsfunctie, fulltime doen. En heb ik dan ook wel het gevoel gehad, als ik dan gestopt ben, dus in de Brussel zijnde, ben ik dan nog 2 jaar leidinggevende geweest in de Steinerschool in Brugge. Maar ik zag l'histoire se répète. Dus ik dacht zo van, oké, het gaat hier ook wel veranderen in het systeem. Dus ik was zo, je kent een rondpunt met 12 in- en uitgangen. Ik was zo continu weer op datzelfde punt aan het belanden. En ik voelde aan dat ik eigenlijk mijn core business, dus naar jongeren en eigenlijk ook naar bedrijven toe, niet aan het bewandelen was. En vandaar mijn sprong dan ook volledig naar het ondernemerschap. Ja.
En daar ben ik dan ook benieuwd naar. Is er dan buitengewoon de passie of het idee dat dan ontstaat van, ik wil dan toch precies eens iets anders doen? Waren er op dat moment ook voordelen die je zag in het ondernemerschap, dat je leven zouden helpen, versterken? Ik weet het niet, echt de voordelen van het ondernemerschap zelf? Of was het meer gewoon let's go en we zien wel wat er komt?
Nee, van mij was dat eigenlijk hoofdzakelijk uit het punt, ik ben eigenlijk gestart met mijn onderneming uit pijnen. Veel ondernemers starten, zoals je zegt, want ergens een idee hebben, een pitch dat je naar voren brengt. Maar voor mij was dat eigenlijk echt zuiver uit pijn. Dat ik zeg van, kijk mensen, het is tijd. Ik ga nu zeggen dat ik de blijde boodschap ga verkondigen, als je me moeder Teresa wil noemen, op een manier. Maar ik denk dat het belangrijk is om net die verbinding te gaan stellen en niet dat in eenzijdige. Dus Brussel werd enorm geviseerd op het negatieve. Dus ik heb ook les gegeven aan het Noordstation. We kennen allen het beeld van het Noordstation van de amokmakers. Terwijl dat eigenlijk die centrumsteden een heel andere kijk hebben, ook met Antwerpen. Dus vandaar dat ik zei van oké, uit pijnen. En dan, wat is mijn punt van voordeel in ondernemerschap? Is dat ik nu ergens mijn expertise, die ik in mijn loopbaan heb kunnen meemaken, kunnen versterken en eigenlijk aan de klant of aan de man kan brengen.
Oké.
Ja.
Ik vind het gewoon simpel leuk om zelfstandig te zijn.
Ja?
Uw eigen programma te bepalen.
Okay, ja.
Te kunnen nadenken over de toekomst. Van wat kunnen wij nog dromen te beginnen maken en dan dromen realiseren. Ook dat vind ik het leuke eraan. Bij een groot bedrijf, het groot verschil vind ik, dat je meer in een stramien zit. Okay. Je zit in het stramien van het bedrijf en jij blijft, al heb je een leidinggevende functie, blijf je toch ergens nog altijd een pion op het schaakbord. Je moet het zeggen zoals het is. En kijk...
Je bepaalt het schaakbord niet.
Je bepaalt het schaakbord niet. En ook niet dat ze uw pion soms wegnemen. Hè.
Ja.
Daar moeten we ook aan denken. Hè. Dus dat vind ik eigenlijk leuk. Van mijn eigen destiny in handen te hebben.
Okay.
Ik denk dat dat zeer belangrijk is in heel... Hè, niet?
Ja.
Bij u ook toch? Hè?
Ja, sowieso. Uiteindelijk hebben wij thuis, zowel mijn man als ik, op dezelfde moment een stap gezet, waar dat ook spannend was,
ja,
natuurlijk.
Correct,
en pittig. Om je comfortleven van een mooie job opzij te zetten. Maar wij hadden hetzelfde gevoel en dat heeft ook elkaar gestimuleerd. Hè, van, alleen naast dat we natuurlijk een mooie tijd met Helga dat idee kwam en een goede partnership, dat ook je partner erachter staat. Want dat is ook wel belangrijk ja. Als je samenleeft, dat je erachter moet staan. Maar het was ook voor mij... de laatste jaren was ik CEO. Het was heel boeiend om te doen, maar dat is ook heel zwaar. En dat woog heel hard op het familieleven. Mijn kinderen zeggen daar nog vaak, spreken daar nog vaak over en ze zeggen van, mama, je bent nu helemaal anders. Je bent, ondanks dat ik even hard werk, want het is niet dat je minder hard gaat werken, maar je bent veel relaxer. En dat is omdat je de dingen zelf in handen hebt. Mm-hmm. En je beslist de dingen zelf en in een bedrijf worden de dingen voor jou beslist. Mm-hmm. Mijn agenda, ik had hem niet onder controle, want ik had een secretaresse die mijn agenda gewoon inboekte. Dus zelf een moment met je kinderen of met je kon zelfs niet meer ingepland worden. En nu... Ik zeg altijd van, ha, nu kunnen wij beslissen, we gaan eens een keer lunchen hè, met iemand. Die of we gaan eens, niet dat we dat veel doen, want dan ben ik hier over na te denken. Maar het idee is er dat het kan.
Ja, het idee. Minstens het idee. Ja.
Yes, en is dat dan voor jullie het grootste verschil tussen dat ondernemerschap en daarvoor in instantie werken? Is dat dan echt dat zelf in handen hebben? Of zijn er nog andere dingen dat je denkt, nee, dat is voor mij ook wel het grote verschil tussen ondernemerschap of in loondienst werken?
Ik denk dat het een groot verschil is. Ik hoor dat ook door met andere mensen te praten. Als je nu een gewone werknemer bent, alleen gewoon tussen aanhalingstekens, maar je zit in een team en jij hebt je expertise en je domein en jij doet dat en jij werkt van 9 tot 5, laat ons zeggen, dan kun je genieten van hetgeen dat je doet, met je klantenrelaties enzovoort, maar je hebt een vrij afgebakend leven en je kunt de deur dicht doen om 5 uur en je vertrekt naar huis en je privé begint enzovoort. Eens dat je in een hogere leidinggevende functie zit, dan krijg je alle problemen op je. Als ze mij vroegen van, wat doet jij eigenlijk op het werk, mama? Dan zeg ik brandjes plus. Voilà. Echt waar. Ja,
echt waar.
Heel de tijd problemen oplossen, heel moeilijke dingen doen, onaangename dingen doen. Gelijk bijvoorbeeld mensen ontslagen en dergelijke meer. Maar het is gewoon part of the job. En dus, je wordt geleefd en je krijgt een enorme druk van buitenuit. Ook van je CEO die boven u staat en dergelijke meer. De aandeelhouders, de koers van het bedrijf. Dat allemaal wordt op u uitgewerkt ergens. En dus, je hebt continu een druk van buitenuit. Tegenover nu heb je eerder een druk die van binnenuit komt. En die kun je dan zo hoog of zo laag leggen dan aan jezelf wil. Mm-hmm. Dat vind ik het groot verschil. Ja. Ja.
En denk ook, die branchesblussen zorgt er vaak voor dat je je niet meer kunt focussen op de delen van de job dat je misschien graag deed in de eerste instantie. Waardoor je eigenlijk zo misschien op een gegeven moment, alleen dat was bij mij toch zo, de vraag krijgt, en waarom deed ik deze nu weer? Ja. Zo die reflectie krijgt omdat je zoveel aan het inderdaad problem-solving aan het doen bent versus het deel van de job dat je eigenlijk plezant vindt, want dat wordt dan vaak door de jongeren of de mensen in het begin die kip begin dat dan vaak te doen.
Ja, het is ook verschillend omdat als je ben je in een leidinggevende positie of ook als CEO, voor mij was Veritas, mijn hart lag er helemaal in, hè. Het was bijna mijn eigen bedrijf, hè. Het is niet dat gevoel soms verschillend was, maar zoals gezegd, je hebt niet alles onder controle. Er zijn omgevingsfactoren of er komen nieuwe aandeelhouders die een andere koers willen varen. En daar is het bij mij ook. Ik had daar een andere visie op. Het bedrijf moest veel financiëler worden gestuurd. Het was met banken rond de tafel zitten continu. Dus ik had er ook geen plezier niet meer in. En dat is dan toch met het ondernemerschap, je eigen bedrijf. Anderzijds, je bent heel veel operationeel bezig als je een eigen bedrijf hebt. Want het is ook een heel aanpassing van een leidersfiguur in een bedrijf naar een eigen bedrijf op te starten. Heel veel operationswerk, dat je soms denkt van, amai, moet ik daar nu mee bezig zijn? Maar bon, dat is dan zo. Maar je kan inderdaad je koers varen. Wij kunnen beslissen van, we willen dat gewoon niet doen met KAI. Ja. Dat pad willen we niet bewandelen. Voilà, dan gaan we dat anders doen.
En je zegt zo, operations, wat is dat dan zo? Een voorbeeld dat je denkt, moet ik nu deze nog doen?
Ja. In het begin is dat pakjes maken.
De ramen wassen van de winkel.
De winkelkuisen. Ja. In het begin doen we echt alles zelf. Dus, ja.
Alle facturen maken in Excel nog. Hè? Zo van die dingen dat je zegt.
Ja, geen systemen.
Starters echt. Hè? Ja. Dus dat is me, myself en myself. Ja. Hè, met dat, hè? Ja.
Vind ik een mooi voorbeeld, Gilga, want ik zie eigenlijk stukken wat jullie nu vertellen, dat zijn ook een van mijn pijnpunten, hè, vandaar ook een beetje die sprong, dat je zegt van inderdaad, ramen wassen, zelfs als leider stond ik soms ook wel eens als directeur met een boormachine in mijn bureau, om te gaan inboren, omdat de werkman er niet was. Dus men denkt altijd, je bent directeur als titel, maar ze zien eigenlijk niet achter die persoon, wat doet die persoon, dat is niet enkel papieren en mee gaan opvolgen. Dus ik denk, in dit verhaal kan ik een beetje aansluiten bij jullie ook, dat ooit een leerkracht zei tegen mij, wat weet je, of jij nu snel werkt, of gepassioneerd werkt, of je werd jij trager. We verdienen allebei hetzelfde, ze. En toen draaide ik mijn hoofd. En toen dacht ik, eigenlijk heeft hem gelijk. Wat hem zegt, als je zegt op papier, maar als je dan die passie...
Toch shocking.
En dat was even ook wel een binnenkomer, dat vrienden ook zeiden, als jij nu eigenlijk zo hard werkt, is dat dan ook niet de stap om in... dat ondernemers, of in dat ondernemerswereld een leven te kunnen instappen. Maar mijn grootste belemmering was, als alleenstaande moeder, hè, van mijn dochter is 18, van 0 tot 18, zo'n stap zetten, dat was een overtuiging dat ik echt heb moeten overbruggen. Ja. Dat was bij mij eigenlijk een heel groot punt om, vanuit mijn bijberoepverhaal dan 4 jaar, dus als je rekent van mijn 40 gestart, we zeggen midlifecrisis, is een invulling op verschillende facetten, bij mij dan op die manier, maar dat was de grootste belemmering.
Ja. Kan je mij voorstellen.
Ja, om die stap naar... Hè, want je weet ook, in het begin van de maand komt de wedden van de ministerie uit. En dan is dat even zo van... Oké, en dan ineens is het niks. Maar je staat alleen. Hè. We kennen allemaal het stemmetje, het engeltje en het duiveltje. Mm. Gaat ervoor. Een duiveltje, je kunt dat niet. Hè. Ga maar terug naar je comfortzone. Dus dat zijn wel punten die bij mij... doen.
Ja, want daar ben ik nu wel benieuwd naar. Want als je onderneemt op een leeftijd dat iets later is, heb je veel meer verantwoordelijkheden. Je hebt kinderen, je hebt misschien een huis, je hebt toch veel meer te dragen dan dat je hebt in je begin 20. Toch. Bij mij is dat in mijn ondernemerschap, heb ik een huis gekocht en dat is mee met mij gegroeid. Hoe was dat dan voor jullie? Die sprong naar het onzekere versus, toch wel die verantwoordelijkheid die je anderzijds ook te dragen hebt.
Ik vind altijd, het is gemakkelijker als je het echt jong doet. Hè, vorige kindernet of misschien eentje zo, voordat je een huis hebt gekocht, wie weet. Dan kun je dat nog doen en dan inderdaad moet je misschien je huis wat uitstellen en later kopen, weet ik veel. Want beginnen als ondernemer betekent een lange tijd weinig verdienen. Daar moet je echt heel duidelijk over zijn. En dan is er die tussenperiode, hè, met kinderen en dit en dat, al die verantwoordelijkheden, financieel vooral ook, dat veel moeilijker is, tenzij dat je een partner hebt inderdaad die het alleen kan dragen. Wij zijn dan ouder en dan heb je inderdaad de luxe toch wel dat je al een zekere financiële background hebt, de spaarpot. Mm-hmm. En dan nog, moet ik eerlijk toegeven, in mijn geval dan, mijn man stond er ook achter en die zei, go for it. En ik wist van, als alles misloopt, dan is hij er nog.
Iedereen was anders, want je hebt samen de sprong gemaakt. Hoe was dat voor u, die afweging van de onzekere?
Ja, dat was wel best spannend. Want je hebt ook inderdaad de twee oudsten waren aan het studeren, zaten op kot. Dat zijn de dure jaren in een gezin. Ja. Mm-hmm. Iets opstarten, de eerste jaren verdienen niks. Dus we hadden wel gezegd van, oké, dat hebben we op onze spaarpot, dat gaan we erin steken. Wij hadden ook duidelijke afspraken gemaakt. Dat steken we erin, allebei. En ook, we weten dat we het eerste jaar ook bijna niks, dat je dat moet overbruggen. Daar hebben we heel goede afspraken over.
Ja, zeker, want jullie hebben productie, stok, pand. Ja. Je hebt ook heel veel kosten in je zaak. Bij u is dat iets minder, omdat je zelf je product bent. Hè?
Er was heel veel investering nodig. Dus,
dat is heel belangrijk, dat je die afspraken heel klaar en duidelijk maakt. En wij nooit nadien nog over discussies over gaat.
Nee, dat is dus... En dan, effectief, hij was ook gestart. Dus dat was ook heel spannend. Hè. Dus we hebben soms wel wat... wakker en nachten gehad. En zo van, oké, als het nu echt niet lukt, wat dan? Hè? Dan gaan we misschien toch ons huis moeten verkopen. Maar dat zijn zo van die doomscenario's.
Dat stemmetje
dat weer zegt van, maar we willen dat huis niet verkopen. Ja. Nee, we moeten gewoon slagen. We moeten gewoon lukken in onze bedrijven. Dus, en gelukkig is alles goed gekomen. Hè? Maar, Dat is dan wel
het is wel zo, door die een druk, dat je ook echt performt.
Ja.
Dat moet vooruit gaan.
En dat vind ik mooi, Gilgam, dat je zei van daarnet, dat is in jouw perceptie van beter vroeger starten. In mijn verhaal, ik heb er afgelopen weekend over nagedacht, dat ik zeg, stel nu voor dat je de kans kreeg, 10, 15 jaar geleden, om in dat ondernemerswereld te kunnen instappen, zou je die doen? Dan zeg ik nu, nee. Want ik heb eigenlijk dit pad nodig gehad
om
die
doen.
Pijnen te voelen. Want men zegt soms, vanuit shock ga je iets anders moeten mee ondernemen. Want we zijn enorme gewoontedieren. Hè? Dus dat is effectief, 93% doen wij dingen onbewust. Je gaat naar je werk, geblusde brandjes op verschillende facetten. Je team moet draaien, je gaat kijken naar jongeren toe. Dus ik denk, in dat facet zou ik zeggen, nee, dat was voor mij het juiste moment. Maar geluk dat ik mijn dochter ook had, en nog altijd, want zij is eigenlijk mijn rechterhand. Die heeft mij daar ook in gestimuleerd. En ik zeg, mama, ik zie, jij bent aan het wegkwijnen in dat systeem. Als ik het zo mag benoemen.
En dat zijn uw eerste believers ook, hè? Kinderen. Hè?
Dat is ongelooflijk dat ik dat zei. Mama, mijn kind, maar mama staat... Ja, maar alleen... Mama, je werd keihard in dat ministerieverhaal. Dat kun je ook zelf gaan doen. Maar het was gewoon die overtuigende belemmering dat ik even heb moeten overwinnen.
Mm. En hoe heb je dat dan aangepakt? Want ja, je hebt ook die keuze gemaakt op een moment. Van ik ga dat veilige, zeker vaste benoemingen en zo, zeker achterlaten. Ja. Ook een goed pensioen. Allee, alle voordelen van in het onderwijs te werken. Ja, dat is toch ook een hele grote stap om dat achter te laten, om er zelf voor te gaan.
Dat is een hele grote stap. Dat is waar wat je zegt, maar op het punt als je ziet, bij mij was er één quote die heel duidelijk een rol speelde. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Ja. En dat was bij mij het punt, wat ben ik hier eigenlijk nu nog aan doen? Toen, als leider, met lange en korte ei. Ervaren we allen. En dan heb ik inderdaad ook, ik ga eerlijk zijn, ik heb 6 maanden ook gewacht om dat thuis te vertellen. En ik kan je verzekeren, als ik het overbracht aan mijn vader, weten dat mijn vader in de jaren 60 zelf vluchteling was van Algerije hier naar Frankrijk, België. Toen ik het overbracht, mijn dochter zat naast mij en mijn handen trilden. Je bent dan een vrouw van 40 jaar en je ziet dan met trillende handen voor je vader. En dan kwam wel het punt dat mijn pa dan ook zei mee. Comment est-ce que tu vas vivre? Door CMW ook quoi? Tu as une responsabilité. Je hebt een verantwoordelijkheid. Je dient voor je dochter te staan. En nog meer voelde ik vanuit je eigen omgeving, je eigen kring, dat ik dan zeg van, nu heb ik dat niet nodig. Ik zie hem doodgraag. Hè. Mocht het mijn vader niet zijn, dan was ik ermee getrouwd. Ik ga daar eerlijk in zijn. Dus maar in dat punt heb ik hem gekwetst. Die heeft daar eigenlijk toch een tweetal jaar over gevraagd. Maar hoe breng jij je geld binnen? Hoe doe jij dat? Ik begrijp het niet. Dus als je dan ook weet, dat is... Nog eens een verklaring dat je het ook alleen naar voren dient te brengen. En ik voel mij ook toen als leidinggevende een heel creatief iemand. Ik ben het ook, maar ik word nu nog meer gestimuleerd in de wet van creatie. Dat kan zien op de markt van oké, dat zijn daar pijnpunten, daar zijn de noodzaken. Daar kunnen we mee op inspelen. Ja.
Ik denk wel dat je inderdaad uit een ondernemersfamilie komt, dat het begrip voor ondernemen en de stimulans om te ondernemen groter is en makkelijker is. Omdat zij het al beleefd hebben en ze staan ervoor open. Ja. En dat zie je toch wel vaak in de omgeving. Hè, dat binnen ondernemers, families, de kinderen hun eigen bedrijf opstarten.
Als vooronderzoek komt dat inderdaad uit. Hè, dat de neiging groter is, of de stap kleiner is liever om te ondernemen als er een ondernemersfamilie is. Dus, jij komt dan niet uit een ondernemersfamilie?
Nee, wel in de familie. Dus mijn tante had wel een kaaswinkel in het Brugse. En ik was ook altijd samen met haar aan het werken. En mijn vader zei toen altijd, wat zou eigenlijk die winkel moeten kunnen overnemen in het verhaal.
Omdat
maar dan mijn moeder was dan eerder, ze kiest voor het onderwijs, dat is zekerheid, huisje, tuintje, boompje, veiligheid, vakanties, dus al die facetten. Ja. Maar binnenin voelde ik wel aan dat ik de vrouw van verandering en change dus echt naar voren wilde brengen. En in verschillende facetten, ik ga nu niet zeggen dat het onderwijs niet wil veranderen, dus je moet opletten wat ik ook verwoord. Maar als je bepaalde dingen ziet, visionair bent, ik heb ook dingen genoteerd in mijn boek in 2019, die nu uitgekomen zijn, dat ik zeg, wauw, het slapend potentieel wordt gewekt. Voor mij was dat gewoon een bevestiging. Coronatijden dan. Hè?
Ik denk dat jongeren die een zaak starten, dat op een andere manier doen dan wanneer je ouder bent. Want als je dat bekijkt, wij hadden echt een uitgewerkt plan, gelijk voor een groot bedrijf. Hè? Iemand die op haar 25 of op haar 30 aan zoiets begint, die zal nooit zo'n groot... Of toch, in de meeste gevallen niet.
Zeker.
Want er zijn er die wel begeleiding krijgen enzovoort. Maar pak nu dat je het allemaal op jezelf doet, die hebben zo'n groot plan niet. Maar dat wil niet zeggen dat die niet iets moois kunnen creëren en dan met een tijd dat er toch vanzelf komt en dat dat ook een groot bedrijf wordt en zo. Maar wij hadden dat wel al helemaal uitgeschreven. Hè? Ik denk dat dat het groot verschil is.
Is het een voor- of een nadeel?
Persoonlijk vind ik dat een voordeel. Hè? Ik denk dat wij met tweeën... Want dan weten heel goed van... wat dat de stappen zijn, financieel, wat dat je nodig hebt naar de toekomst toe en zo, dat geeft een kapstok. En dan weten, ben ik goed bezig of ben ik aan het afwijken, moet er veranderd worden of dergelijke meer. Nee, ik vind dat eigenlijk wel goed. Plus, we hebben toch veel barriers tegengekomen, hè? Heel zware barriers, dat wij heel veel schrik hebben gehad. Mm-hmm. En dat wij zelf achteraf dikwijls gezegd hebben van, hadden wij niet zoveel ervaring gehad, dan hadden we het waarschijnlijk laten steken onderweg. Dan hadden we dat niet. Hadden we geen outcome daarop gevonden.
Nee, allee, dus, ja, als wij op de markt kwamen in 2018... Allee, eigenlijk het eerste is al van het idee van de tas. Dat was eigenlijk al een idee dat we tassen in stof gingen maken, niet in leder. Hè? Maar voordat we zijn begonnen, hebben wij allemaal marktonderzoek gedaan. Dus wij hadden een heel businessplan geschreven. Wat hebben wij nodig aan voorraad? Hoeveel middelen hebben we nodig? Heel de cashflow. Eerste jaar op maandbasis. Omdat je hoort, hè, als je een bedrijf start, de valkuil ligt binnen op de 18 maanden. Hè? Ja. Er is geld op de rekening. Ja, en men denkt van, nu kan ik investeren in marketing en ik koop voorraad en ik doe een webshop. En 18 maanden later...
Cash gaat erdoor.
Ook al verkoop je goed, je moet eigenlijk terug investeren op je nieuwe voorraad, maar je moet nog je marketing omdrijven en daar zit vaak de valkuil bij de starters. Dus, dat wisten we al, dus dat allemaal uitwerken. Maar tijdens ons marktonderzoek, dus we hebben heel veel vrouwen bevraagd, want dat is toch ook wel belangrijk als je een bedrijf start. Je hebt wel een idee, een product, maar toets het toch eens even af in de markt. Want je denkt het vanuit jouw perspectief, maar wat denken andere vrouwen daarover? Dus we hebben heel veel vrouwen geïnterviewd op de werkplek, allerlei soorten jobs dat ze deden, van hoe gaan zij om met hun tas, wat hebben ze nodig? Ja, en daar kwam dan uit en iedereen zei, ja, maar als het een mooie werktas is, dan moet het wel leder zijn. En wij... Ai, daar gaat ons idee van de mooie stoffen.
Ja,
maar dat heeft enorm veel impact op de voorraad, de finance, want dat is veel duurder.
Ja, tuurlijk.
Dus, en toen waren wij aan het sourcen en we hadden de fabriek gevonden en we zaten op het vliegtuig en jij kei happy, want we hadden de fabriek gevonden en ik zat er zo.
Ja, het was zo echt zo
ontpijzen van, my god. En jij zo, wat is er? Ik zeg, wij gaan nooit toekomen met ons geld. Oh. En jij, hoe niet? Nee. Nee, we gaan financiering moeten ophalen, want dat gaat niet lukken, want we hadden echt duidelijk afgesproken dat is wat we erin steken en meer gaan we er niet mee in steken. Ja. Dus voilà. Dat is zo'n anekdote.
Leuk. Ja, dat is wel zo. Ik als iemand die... Ja, ik ben heel jong gestart met ondernemen, want ik kom dus uit een ondernemersfamilie. Heel felle ondernemers. Juist, allez, dat heeft zijn voordelen, heeft ook zijn nadelen, vind ik. Waar af en toe voor mij grote stappen waren, zijn voor hun zo, toch even... starterstappen. Als je je spaarrels niet in je zak durft steken, dan geloof je niet in jezelf. Dat heel veel is heel jong begonnen, maar voor mij is die portie naïviteit die je denk ik meer hebt als je jonger bent, ook wel een
positief troef. Positief.
Ik denk, als ik had geweten welke strakke blokken ik had tegenkomen, dat ik er misschien niet aan was begonnen.
Ja. Dat is best dat ik dat niet weet.
Ja.
Nee?
Want je komt er altijd tegen. Je moet naïef zijn of je begint al niks.
Nee, dat is echt zo. Dat is zeker zo. Waheba, jij geeft ook trainingen aan ondernemers. Ja. Zijn er daar topics die je ziet dat leven binnen dat ondernemerschap?
Wel, nu zeker met de impact geweest van coronatijden. Voor en na zag je wel dat die nood aan verandering, dus het change management, vooral naar voren komt. Maar vooral ook de benoeming van hun leiderschap, hun vorm van leiderschap. Dus ik merk ook in trainingen rond participatief leiderschap dat we nog die hiërarchische takken zien van de CEO bepaalt naar het managementteam toe. Dus heel belangrijk is ook om vooral de talenten, de invulling van talenten, duidelijk in kaart te gaan brengen dat ook een CEO weet van oké, we gaan niet enkel gaan solliciteren, er wordt nog veel te veel gesolliciteerd op basis van een cv. Het dient een master te zijn, je bent afgestudeerd 5 jaar ervaring te hebben. Dus dat belangrijk is dat ook mensen weten, dus binnen ondernemerschap, van hoe komt dat dat mijn mensen nu vertrekken? Wat kan ik daaraan gaan doen? Dus waarbij die change management vooral naar voren komt, maar anderzijds ook het time management gebeuren. Als ondernemer, dus ik hoor hier nu in en heel ga ook naar mezelf toe vroeger, dus je kunt zeggen, we gaan alles als leider gaan doen. Belangrijk is dat je inderdaad vanuit je doen gaat kijken dat we dingen gaan plannen. We gaan delegeren en op duur gaan we ook dingen loslaten. Dus als we de tabel van time management echt dus mee gaan analyseren, beginnen ondernemers ook meer door te hebben. Eigenlijk moet ik dat niet allemaal op mezelf nemen. Moet je ook leren het vertrouwen te hebben in anderen. Maar dan dien je ook wel de talenten van je mensen heel duidelijk te leren kennen. En dat het meer is van, kom hier een cv binnen, het gaatje is gevuld, we zetten die persoon hier, we zetten die aan tafel, doe maar. En daar zijn ook heel veel valkuilen. Enerzijds voor de ondernemer zelf, maar anderzijds voor de werknemer ook op zich. Hè. Mm-hmm. Want dan krijg je ook een deuk in je zelfvertrouwen. En dan merk je ook wel als je zegt, hè, participatief leiderschap, verandering van stijl in leiderschap.
Wat is participatief leiderschap liever?
Participatief leiderschap is eigenlijk de vorm van leiderschap waarbij je dus als ondernemer of leidinggevende het niet allemaal naar jezelf toetrekt, maar dat je ook bekijkt van, okay, ik delegeer ook mee naar andere teamleden toe. En we hebben een plan, en jullie hebben nu het plan met de handtassen, dat je kan zeggen van, oké, wie kan ons nog gaan versterken om daar of daar of daar te gaan inspelen? Mocht iedereen heel gaan continu daar ter plaatse gaan zijn om te controleren of dat lukt, ja, dat dien je voor een stukje te gaan loslaten en het vertrouwen te hebben in mensen. Maar dan is het ook belangrijk om die talenten te kennen. En de meeste werknemers kennen hun eigen talenten ook niet. Waarbij soms ook die talentenscans, dus nu ook op digitale wereld, ook naar voren komen. En die kunnen ook wel een stap helpen om een ondernemer en werknemers meer in een visual view te gaan bekijken.
En wat maakt dat die nood aan dat andere type leiderschap, die change, dat dat zo belangrijk wordt? Is dat dan omdat er veel ondernemers kampen met burn-out of tegen hun eigen grenzen aanlopen?
Ja,
wat maakt dat dan nu...
Ja, ja.
Hot and happening, dat dat nu belangrijk is.
Het is heel belangrijk, zoals je zegt, Jana, omdat vooral als je alles in je doenvakje gaat plaatsen, daar starten inderdaad die burn-outs. En men zegt ergens, burn-out, depressie, door altijd benoemd, dat zijn mensen die niet willen werken. Dat ik zeg, mensen, let op met jullie uitspraken. Dat kan ook zijn dat je eigenlijk in een bepaalde rolpositie zit en dat je ondanks de opleidingen die misschien worden aangeboden, dus binnen het bedrijf in, dat je eigenlijk voelt, wil ik dat eigenlijk wel nog gaan doen? Is dat onderliggende wel nog iets die matcht met mij? Maar dan ook weer die vrees van, hoe kan ik mij gaan versterken om iets anders te gaan doen, die meer naar mezelf leunt? En dan denk ik dat als ondernemer ook belangrijk is om uw mensen niet te stelligste vast te houden, maar ergens die mogelijkheid te bieden van, ja, maar we gaan eens intern kijken, hè, dus die talentenscanning gaan doen, kan ik die persoon intern niet op een andere plaats gaan plaatsen, waar dat hij of zij meer kan openbloeien. En zo niet, dan kunnen stappen ondernomen worden van misschien buiten het bedrijf te kijken. Dus ik werk enorm nog van, we gaan eens binnen het huis kijken. Wat kunnen we met die bepaalde personen gaan doen? Soms verplaatsen, om dan te zien van als dat helemaal dit niet meer is en een persoon heeft nu de roeping om verpleegster te worden nu na coronatijd. Je hebt nog mensen die zeggen, ik ga helemaal uit dit verhaal om eigenlijk meer het maatschappelijke naar voren te brengen. Dus dat kan dat ook een stap zijn. Hè? Ja. Okay. Maar belangrijk ook is dat ondernemers in die trajecten ook mee betrokken zijn. Dus dat het niet is dat ik eigenlijk trainingen geef, dat het enkel is met de groep zelf en dan de CEO is er niet. Maar je ziet dat de spanningsvelden ook belangrijk is dat die persoon ook mee in het verhaal betrokken wordt.
En wat leeft er voor die ondernemer zelf persoonlijk, voor zichzelf? Zo zijn er dan dingen waar die ondernemers die je tegenkomt tegenaan botsen intern meer?
Ja, dus ik denk dat het bij hen dan ook belangrijk is van dat we niet enkel kijken dus naar het cijfermateriaal. Dit cijfer moet op het einde van het jaar gehaald worden. Maar dat het ook mooi is dat je als ondernemer je authenticiteit, je kwetsbaarheid ook naar voren brengt. En durf te uiten als je binnenkomt. Vroeger, ik deed dat ook als directeur. Als even u een dag niet is, verwoord dat ook eens naar je team toe. Het is mij nu eventjes te moeilijk, want dit of dit doet zich voor. Velen steken zich weg, want je zit in een titelfunctie. En dat mag niet gezien worden, dat mag niet geweten worden. Tuurlijk is het niet dat je dus ganse dagen dus ergens moet zeggen van dit en dit. Maar het is belangrijk om samen te komen in dit verhaal, dat je dat eigenlijk op één lijn, jezelf op één lijn kan zetten. En dat het niet is, je ziet dat soms via LinkedIn ook, social media kanalen zo, dat ego, mannen, stop ermee. Ego, dat draait allemaal rond. Nee, ga proberen in het samenverhaal te gaan. Jullie hebben nu het partnership in het gebeuren. Maar belangrijk is van, we hebben allemaal onze kwaliteiten, maar probeer die dan eigenlijk ook wat te vermenigvuldigen. Hè.
Ja, in verbinding te gaan met anderen.
Ja, zeker. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, heel belangrijk.
Okay,
ja.
Mooi. Ine en Helga, jullie komen ook enorm veel ondernemende vrouwen tegen. Als het niet is in jullie winkel, dan is het misschien wel op jullie podcast die jullie ook hebben. Kai Women Around the World. Jullie zijn zelf ook ondernemende vrouwen. Wat valt jullie op aan die doelgroep? Of wat horen jullie vaak terugkomen bij die doelgroep?
Ik vind dat die heel zelfzeker zijn, toch wel.
No-nonsense, vind ik.
Ja, no-nonsense. Doeners ook, van niet te veel zeveren, gewoon vooruit met de geit eigenlijk. Op alle niveaus, want we hebben ook CEO's en dergelijke meer, die bij ons, van grote bedrijven zelfs, die bij ons klant zijn. Ook zo, uzelf is iets gunnen, hè? Dat vinden wij het meest grappige dat er is, dat iemand die dan voor zichzelf een tas komt kopen. Zo van, dat moet niet altijd voor een verjaardag zijn of zo, maar ik heb dit of dat nu gerealiseerd, dus ik vind dat ik dat verdien.
Ik heb een promotie gemaakt.
Ja, ik vind dat ik dat verdien.
Of ik ben 50 jaar geworden, ik ga nu een nieuwe tas kopen.
Ja, en dat vinden wij zo geweldig, van dat een vrouw zichzelf dat kan gunnen. Zo. Dat vind ik heel opvallend. Ja.
Maar dat is heel tof, want wij kennen natuurlijk veel KAI-vrouwen. Dat vaak ook een soort gelinkt is aan een mijlpaal die ze zetten voor de toekomst ook. Ja. Niet alleen als ik binnen 50 word, dus ik verdien, maar ook zo, als ik dat, dan ga ik mezelf een KAI geven.
Ja, het is leuk om te zien ook bij de jongeren, hè, dat we ook jongeren kunnen aantrekken. Hè, die echt zeggen, als ik mijn advocatuur, als ik dat heb, dan ga ik mijn KAI-tas kopen.
Ja. Ja.
En dat is ook leuk met die ondernemende vrouwen. Het zijn niet altijd ondernemende vrouwen, hè, actieve vrouwen.
Actieve vrouwen, laten
we ondernemend in de grond.
Leuk is ook als ze met hun dochters komen. Dat is ook altijd heel plezant om te zien in de winkel. Ja. En komen ze met hun dochters. En we hebben nog zo'n scènes gehad met een grote CEO. De ene dochter kon niet meekomen, dus er was maar één mee. En je denkt dan van, dat is een CEO die elke dag honderden beslissingen moet nemen. Die kon niet kiezen tussen de kleur. Dat heeft echt meer dan een uur geduurd tussen cognac of rood. Maar echt. En op een gegeven moment, dus die dochter zei dat. En dan, ik ga toch nog eens aan mijn andere dochter. En dan is dat met een telefoon. Ja. Nog eens foto's doorsturen en FaceTime. En dan denk je van, allee, zo'n dame die moet elke dag zoveel beslissingen nemen. Maar over die kleur kan ze niet beslissen. Echt leuk om te zien. Ja.
Zalig. Ja. Een ander aspect bij ondernemerschap, en iets waar jullie allemaal wel over kunnen meespreken, denk ik, is ook het aspect playing big, dus risico's moeten nemen. Ik zag het op uw website, Wahiba, je hebt Say Yes to Opportunities, heb je een blog geschreven. Ja, en jullie hebben bij KAI internationale ambities. Wat is het grootste risico dat jullie eigenlijk ooit genomen hebben in jullie ondernemerschap?
Ik denk binnen KAI is zo'n beetje toch hun eerste stok die we hebben moeten kopen. Ja. Want we wisten echt niet hoeveel gingen wij verkopen. Ja. Gaan die modellen aanslaan? En ja, dat was bij één fabriek, omdat je hebt niet zo grote aantallen. Dus je legde het lot ook in handen van zo'n fabriek. We hebben die wel bezocht en we hebben dat wel. We denken dat is de juiste. Maar je moet een voorschot betalen. En gaat dat maar toekomen. Dus dat was toch wel de eerste grote investering. Ja.
Moment dat de verzendknop werd ingedrukt, dat was zo van,
order.
Nu is er zoveel weg. Ja. Als dat maar goed komt.
Dat is van de rekening. Ja.
Ja.
En hopen dat het mooi terugkomt.
Hopen dat het goed komt en ook
dat
het gaat verkopen.
Dat het
gaat verkopen, want er was nog niks. Alleen er was nog geen webshop, het was gewoon een bestelling die wij hadden geplaatst. Hè.
Ja, dat kan me wel voorstellen. Zeker
dat was
toch
meer spannend.
Je was heel veel, heel chapeau, mensen in de retail die stok moeten aankopen. Ik heb een vriend die heeft een winkel ook en dan zie ik dan denk ik zo, alle cash zit hier in die producten. Krijg dat excited van.
Ja.
Maar dat komt keigoed daar niet van. Maar dan, ik vind dat chapeau. Ik weet niet dat ik dat zou durven, dus ik vind dat heel cool. Als
en dat is, eigenlijk zot, want ik heb 20 jaar product management gedaan, hè, head of buying geweest, dus waar dat je miljoenen voor honderden miljoenen.
Maar het is niet van u, hè? Het is niet van
maar het is niet uw geld. Ja. Dat was geld van mijn bedrijf, hè? Grote bestelbonnen. En
hebben we er dan anders mee?
Ja, toch wel. Ja. Natuurlijk ook, dan zit je in een bedrijf met meer bagage. Dus als één productie fout loopt, je hebt nog backup met anderen. Hè. Bij ons lag het echt in handen bij die fabriek, dat eerste order. En dat moest op tijd aankomen, want we hadden al een winkel gehuurd.
En dat moest correct gemaakt zijn.
Correct gemaakt zijn, we hadden al een winkel gehuurd. En stel dat dat niet kwam, die productie, dan zat je daar met een pand, met een winkel zonder goederen.
Wat is bij jou het grootste risico geweest?
Wel, bij mij het grootste risico is inderdaad, zoals hij het ook een beetje verwoord had, die stap, dus als alleenstaande moeder, eigenlijk die overgang gaan doen. Maar vooral ook dan het punt dat ik ook wel duidelijk aanvoelde. Dus toen op 23 maart 2016 heb ik dan samen met Inge Rok het thema een hart voor leerkrachten in bedrijven uitgerold. En heb ik dan ook daardoor ook een coachopleiding nog meer gaan volgen om die versterking. Dus eigenlijk kunnen zeggen, in mijn boek refereer ik naar de universele wetten. En waarvan de wet van incubatie, dus het zaadje werd toen eigenlijk voor een stuk geplant in 2016. En ik voelde aan dat ik zei van, ja, maar al die investeringen die ik eigenlijk al gedaan had in opleiding, in mijn expertise, ik kan dat niet zomaar verloren laten gaan. Dus heb ik zo even moeten van die springplank springen.
Ja. Dat is een grote stap. Ja. Vinden jullie dat, want die eerste stok of die eerste, de eerste keer dat je springt, dat is kei-eng, want je weet niet wat er komt. Nu heb je ondertussen een naam voor jullie zelf uitgebouwd. Ik vind in mijn ervaring, maar ik wil af en toe dat jullie dat ervaren, ik vind het nu veel enger om risico's te nemen dan in het begin. Niemand kende mij, niemand wist wat ik deed.
Ja, ik kan dat snappen, ja.
Dus ik dacht, ja, als ik met mijn gezicht op de grond val, oh, dan doe ik iets anders en dat is dan ook wel oké. Okay. Ja. Als ik nu risico neem, vind ik dat 10, en Nadia heeft dat ook, vinden we dat 10 keer enger, want nu hebben we iets te verliezen. En we hebben, als wij nu frontaal met ons gezicht op de grond gaan, dan hebben we wel veel mensen dat gezien. En dat is een stuk ego, daar zijn we ons aan bewust. Anderzijds vind ik risico's nemen nu. En voor ons is risico ook soms stoute schoenen aandoen. Is iets durven vragen of is durven iets uit de comfortzone te doen. Ik vind dat veel enger naarmate mijn onderneming groeit. Hoe is dat? Bij jullie is dat dan niet het geval?
Ja, wel, want ergens... Het gaat
wordt
over
maar groter,
de stok kopen blijft. blijft elke keer... het wordt groter, elke dus elke stress. Keer... Ja, is dat toch van, wow.
Dat denk ik, bij jullie toch meer.
Want wij moeten echt lang op voorhand. Zes maanden eigenlijk voorkaarten wat we gaan verkopen. Zelfs al hebben we al een goede basis met een webshop in. Dat we zijn heel veel aan het exploreren. Hè. We zijn online in de US veel bezig nu. Ja, hoe gaat dat binnen een half jaar daar zijn? Dus je moet wel, wij kopen echt veel stok in om zeker te zijn dat er is als het goed gaat. Hè? Ik bedoel,
dus, dat is geplande stok voor groei. Dus
voor groei,
als er niet is, hebben we weer een probleem. Dus dat is gelijk beginnen, hetzelfde. Hè?
Ja, dat blijft.
Want als je dat niet doet, kun je niet groeien.
Ja.
Want dan zijn altijd sold out.
Ja.
Dus dat is scary.
Ja.
En waar dat ik het dan zelf, omdat ik dan design doe, heel veel schrik van heb, is dat je een product maakt dat niet zou aanslaan. Als ik aan het creëren ben, dat is het nadeel van sales en design te combineren. Je hebt veel voordelen, want je hebt heel altijd voeling met de markt. Dus je weet heel goed met wat je bezig bent, wat de mensen eigenlijk willen en zo. Maar langs de andere zijde, ben je heel kritisch voor jezelf. Soms te kritisch. En je kilt veel producten vooraleer dat je ze eindigt, vooraleer dat je ze afmaakt. Gewoon omdat je schrik hebt van, het gaat toch niet goed genoeg zijn. Mm-hmm. Dus de lat ligt enorm hoog,
En doet er dan ook vaak dat je dat persoonlijk neemt?
Automatisch.
Als
ik weet dat je dat niet moet doen. Ik weet dat heel goed en toch doe je dat.
Ja.
Dat is een falen. Dat is een vorm van falen.
En hoe gaat je daarmee om?
Ja, je moet op een bepaald moment toch dat over u laten gaan, hè, want anders dan gaat het dood. Hè. Dus,
zo simpel maar dat is het voordeel dat je met twee bent.
Ja.
Die dieptes, die hoogtes en die laagtes die je hebt, dat kun je aan elkaar toch wel. Hey, want inderdaad, als het over dat topic gaat, dan is het voor u gevoeliger. En dan zijn er, als er marketingcampagnes niet aanslagen, dan ligt het voor mij gevoeliger, want dat is aan mijn domein. En dan zit ook van, maar waarom slaagt dat nu niet aan zo'n goede campagne, denkt u dan? Dan moet je elkaar, dat is aan het voordeel dat je met twee is van, hey, kom aan, kom op. Hey, denk aan die successen, dat heeft wel goed gedraaid. En dan moet je eigenlijk vooral nadenken van, waarom heeft die keer dat wel goed gemarcheerd? Ja. Of dat model wel goed gedraaid? Ja. En dan moeten we er gewoon over hebben, maar misschien, dat is dan toch wel anders, we gaan terug. Die learnings van de goede voorbeelden terug naar boven halen om u te herpakken. En wat ik altijd zeg ook tegen u is, als je zo in een diepering zit, lees eens naar de reviews van de klanten en je gaat goed slapen.
Dat zegt ze tegen mij. Dat zegt ze, maar deze is niet goed genoeg. En
dan zeg ik, maar lees naar de reviews.
Dus dan zegt zij altijd, kijk eens naar de reviews, dat is voor mij te pippen. Maar weet je, dat is persoonlijk, maar langs de andere zijde... persoonlijk iets nemen heeft ook veel te maken met verantwoordelijkheid. Je neemt die verantwoordelijkheid op je. Dus dat is het ook. En dat moet wel. Hè. In een onderneming moet je die verantwoordelijkheid nemen.
Je kunt het niet doorschuiven naar iemand anders. Dat is bij een bedrijf
dat
vaak.
Is your task.
Dat is het verschil. Ja. In een bedrijf werken worden de dingen vaak doorgeschoven. Hè.
Mm-hmm.
Dus, nu moet ik zeggen, over verantwoordelijkheden gesproken, over het onderwerp dat jij er juist aanhaalde van uw medewerkers. Wij zitten met een zeer jong team, het zouden bijna allemaal onze kinderen kunnen zijn. Die krijgen al veel verantwoordelijkheid. Wij geven die, ze moeten die ook eigenlijk nemen. Ja. Ja. Dat kan gewoon niet anders, want wij kunnen niet alles overlooken. En dus dat geeft wel een hele speciale vorm van samenwerking. We zijn een klein team waar iedereen zijn domeinje heeft en wij wisselwerken met elkaar. Dus dat is wel plezant, eigenlijk, vind ik.
Maar we hebben ze ook wel gescreend op ondernemerschap. Ja. Omdat in een start-up, als je eerste werknemers neemt, is het belangrijk dat die zelf een ondernemersgevoel hebben.
Ja. En die verantwoordelijkheid.
Je moet er mee voor gaan.
En er willen voor gaan.
Er zijn momenten dat er echt hard moet gewerkt worden. En dan zeggen wij andere momenten van, kijk, ga nu maar eens gewoon een middag naar de kapper. Voor al die uren dat je hier hebt, pak je een tijd, een middag. Of, die momenten zijn er ook. Hè. Maar je moet wel in een start-up mensen hebben die ook zo denken. Ja. Anders geraakt ze er niet.
Dat is helemaal waar. Dat vind ik mooi als je zegt van, een stukje dat je ook zei daarnet, Jana, van, dus als ik het risico zou nemen, dan kunnen wij ons gezicht verliezen. Dan ik bekijk het eerder van, in plaats van wat kan ik verliezen, wat kan ik winnen? Als ik een stap in risico zou nemen. Dus voor mij gaat dat nu ietsje makkelijker.
Okay.
Dan, dus wetende wat mijn grootste belemmering was, dat ik dan zeg, als er iets anders op mijn pad komt, dan denk ik, wat kan ik nu eigenlijk winnen? In plaats van dat woord dus verliezen. Want we zien zo'n beetje de wet van polariteit. Je hebt een batterij, een plus- en minkant. Maar je hebt je plus- en je minkant nodig, anders werkt je batterij niet. Mm-hmm. Dus aan alles wat negatief is, is er iets positiefs. Mm-hmm. Kijk naar corona en alles wat positief is, is negatief. Dus dan als je die keerzijde zo in je handelingen even in zelfreflectie gaat toepassen, dan zeg je ergens zo heel mooi, ik zie hier de batterij plus en min, reviews, even de reviews, ga goed slapen. Het is maar een voorbeeld, maar dat heb je wel nodig. Ja. Maar daar dien je in bewustwording. Je gaat eigenlijk naar voren te komen.
Hoe pak jij dat dan aan? Want je bent een one-woman show daarin. Ja. Hoe pakte jij je dan op je moment dat je... Hoe haalde jij je plus als je even zelf in de min zit?
Enerzijds, ik heb ook mijn vision board. Dus ik weet ergens ook wel waar naartoe, naar dromen, realisaties toe. Mijn affirmaties die ik ook wel dagelijks, twee keer per dag wel mee ga uitspreken om mezelf te gaan versterken. Maar anderzijds ook mijn gelijkgestemde vrienden. Ik ga nu zeggen, mijn sigarenvrienden op zich. Ik ga nu naam noemen, Paul de Grande, van een stukje van mensen. De Antiqueer is een hele goede vriend. Dus dat is ook een sigarenliefhebber. Als ik tussen mijn mannen kan komen, en dat is niet seksistisch bedoeld, en opletten wat ik hier nu verwoord, dat is gewoon zalig. Maar we zitten op een bepaald level te denken. We hebben nu allemaal die day niet meer nodig van. We zitten allemaal problemen op te lossen. We willen ergens iets bereiken, maar dat pet mij op. Dat ik naar huis kan komen en zeg, ik heb mijn moment gehad. We gaan er weer tegenaan. Of ergens een boswandeling gaan doen. Dus ergens ook zeggen, stop nu gedaan. Nu even time-out. Dat heb ik meer geleerd, want vroeger sliep ik 3 tot 4 uur per nacht. Als directeur. Ja, dat was elke dag om 5 uur op van Brugge. Om 6 uur mijn auto in. En om 7 uur zat ik op mijn bureau aan het werken, totdat mijn team toekwam om 8 uur. Ah, maar dat waren momenten dat s'avonds teamvergaderingen, dan moet ik nog naar Everen gaan, scholengroepvergaderingen. Dat was bij mij. Ik heb mij verbrand. Allee, ik ga daar eerlijk in zijn.
Dat kan niet anders.
Ik heb mij verbrand.
Dat heel persoonlijk voor jou, want jij bent een stuk jouw product.
Ja.
Hoe laat jij dat aan je hart komen als je iets meemaakt van, oh, ik weet niet, een negatieve review of iets, trainingen die misschien niet verkopen of zo. Vind je dat moeilijk om dat los te koppelen aan je persoonlijkheid? Of om dat niet persoonlijk te nemen?
Ik probeer mij daar ook heel duidelijk, in mijn bewustwording, om dat eigenlijk niet persoonlijk mee op te nemen. Nee. Ik probeer dat te stellen, als er inderdaad ergens een negatieve reactie is, gaat het eigenlijk niet over jou als persoon, maar over het content dat je aanbiedt. En dan gaat dat voor mij meer de tool zijn van, hoe zien ze het? Heb ik het inderdaad goed overgebracht? Kan ik misschien ook verfijnen? Kan ik misschien ook de opvolging dus meer gaan versterken? En ga ik wel in dialoog met de mensen, dat ik ook wel duidelijk weet. Maar ik ga dat niet als... het gaat niet over wat hebben, toekoer. Het gaat effectief over mijn inhoud. Ja.
U denkt als ondernemer dat het heel belangrijk is dat je leert, en dat leer je niet van dag 1, dat is uw problemen daar niet mee te gaan slapen. Dus dat heb ik eigenlijk zelf op termijn geleerd, s'avonds je verstand als het ware af te zetten. En ik ga slapen en dan wil ik aan niks meer denken. Want anders inderdaad, mijn molen blijft voortdraaien en je bent half wakker tijdens de nacht. En 's morgens sta je op en je bent niet fris. En doet dat een paar dagen na elkaar en je bent een lijk.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk. Dat zou ik eigenlijk aan iedereen, ondernemer of niet, willen meegeven, probeer van de af te zetten.
Ja.
En daar niet aan te denken, want dikwijls is morgens het probleem kleiner. Ja. Of ploep, is het probleem, nee, hebben we een oplossing gevonden. Ja. Want dikwijls, ja, dat is heel raar, maar ik vind mijn oplossingen altijd 's morgens. Ja. En, dus ik heb al geleerd van, ja, is er een groot probleem, kom. Wist je wat, morgen gaat dat wel opgelast raken. Nu, go for sleep. Ja, echt.
Ik heb dat vaak, dat 's nachts, zo, zeker nachtdieven in je hoofd, dat dan hun probleem echt gigantisch,
ja,
lijkt. En dat, ja, je ook denkt zo...
Dat is, ja.
Ja.
Goh,
ja,
ja. Van los, hè. Maar inderdaad. Ja, ja. Maar ik zie dat heel erg. Mijn man heeft begin dit jaar de stap gemaakt om zelfstandig echt een start-up te starten. En ik zie dat heel hard, omdat ik de eerste jaren 's nachts kon wakker liggen van de stress, heeft hij zo nu. En nu denk ik, allee, laat dat toch los. Allee, ja, morgen, ja, is er een nieuwe dag. Maar dat, ja, moet, dat is echt een proces waar je zo,
ja,
naar moet. Hè?
Ja. Ja.
Want hoe doen jullie dat soms, ontkoppelen?
Het ontkoppelen bij mij is toen wel gestart als leidinggevende, het mediteren.
Okay.
Dat deed ik toen al in de tijd als leidinggevende. Van 's morgens vroeg, alvorens ik, zelfs als ik dan vroeg wakker was, was dat even een meditatiemoment. Dus voor mij, en dan eigenlijk ook de natuur ingaan. Even gewoon casual kledij aan, klik en geen smartphone mee. En op den duur, ja, dat je even... En ook het kokerellen, wat ik kook ook heel graag met mijn dochter. Dus dat laat mij ook wel op.
Iets bij je handen om even je hoofd een klein beetje...
Ja, zoals karweien, ik doe dat heel graag. Dat je soms even zo een hamer kunt nemen. Kunt zeggen, ik ga even iets in elkaar steken, omdat je mentaal bezig bent. Ja.
Hoe doen jullie dat? Pakken jullie dat aan?
Ik heb zo mijn vaste avond met vriendinnen op de tennis. Ja. En voor mij is dat, allee, omdat je dan niet moet nadenken van het ontspanningsmoment is gepland. En dat is, ja, altijd leuk. En dat zijn ook ondernemende vrouwen vaak. Dus het is plezant tennissen en iets drinken daarna. En dat ze even eruit zijn. En dat is het moment dat je er wel, ja, uit bent. Dat je weet, dat is donderdagavond, dat is de avond voor ons. En daarna, ook gewoon inderdaad met vrienden afspreken. Voor mij is het ontspannen is vooral samen zijn met vrienden.
Ja.
Okay.
Alleen, ik kan mezelf niet... Ik ben niet zo iemand... Ja, dat mediteren, ik weet niet, dat is me nog niet gelukt. Ik weet niet.
Mij ook niet.
Ik heb ik heb mensen om mij nodig om, dan, ja, om echt op dat moment in ontspanningsmodus te komen.
Ja.
Okay. Dus dat kan ook een zondag zijn, gaan wandelen met vrienden. Voilà.
Oké. Okay. Hoe doe jij dat?
Ik denk voor dagelijks dat voor mij belangrijk is van 's avonds niet tot last moment te werken. Dus nog mailtjes doen en dan...
gaan slapen.
Dus en gaan slapen. It doesn't work. Dus het laatste half uur een theetje drinken. Fix. Laptop is weg. Eventueel even televisie zien of zo. Totaal ander onderwerp eigenlijk. Dus dat is, ja, die cleanness van te gaan slapen. Dus dat is belangrijk. En dan, voor mij in de weekend, als mijn kinderen komen of mijn kleinkind is daar, dan ben ik alles vergeten. En als het echt te veel is, op een bepaald moment, je kunt zo'n moment hebben dat je zegt, ik heb het gehad, ik ben moe, ik heb alles. Dan, mijn man weet dat al, dan moet hij mij meenemen naar de zee. Naar de zee, waar er space is, lucht is, ja. En gaan wandelen. Gewoon gaan wandelen. Zo zalig. Je bent totally recovered na 2 uurtjes wandelen zelfs al. Dat is,
Dat is zeker.
Ja.
Nu, over dat, even terug over dat risico nemen waar we het net even over gaat. En dat groots denken. Iets dat aan risico nemen hangt, is natuurlijk de kans dat het mislukt. Hebben jullie ooit zo'n faalmoment gehad in jullie ondernemerschap dat achteraf een heel grote les bleek te zijn?
Als ik het woord falen hoor, Jana, dan geeft dat bij mij de negatieve connotatie en dat matcht niet met mij.
Oké.
Ik bekijk het woord fail, als we dat even ontleden, first attempt in learning. Het leren op zich. En ik denk dat dat bij mij wel de dag geweest is als ik Brussel verliet en directie dan nog in de Steinerschool in Brugge heb opgenomen, had ik dat eigenlijk niet moeten doen. Had ik eigenlijk kunnen zeggen van, stap nu in dat ondernemerswijze. Dus dat was eigenlijk wel een les. Ik heb heel veel geleerd over de filosofie van de Steiner-pedagogie. Maar om weer zelf die malle molen te moeten meemaken, was al iets waarkies en repeat. Dus dat was voor mij wel een leerles. Ja. Ja.
Maar nog nooit in je ondernemer dat je dacht... En dat je achteraf dacht, amai, goede les geweest, want dat heeft mij hier gebracht. Of dat heeft mij...
Niet onmiddellijk, nee. Nog niet. Nee.
Ik denk dat woord inderdaad fout is. Hè? Vraag dat aan een Amerikaan, die denkt daar niet aan. Hè?
Nee.
Falen in ondernemerschap, dat is gewoon opstaan en iets nieuws beginnen. Wij hebben zo altijd zo de grote scrupules van, wat als dat mislukt, hoe gaan ze mij bekijken? Mm-hmm. En dat is fout, hè? Daardoor zijn er hier te weinig ondernemingen ook.
Falen, hè? Uiteraard maakt je fouten. Hè? En je beslissingen zijn niet altijd correct. Het is belangrijk dat je meer goede beslissingen neemt dan foute beslissingen. Dat dat evenwichter is. Dat is belangrijk natuurlijk. Maar wat is falen?
Heb je nooit zo'n moment gehad dat je dacht, oh, doe me toch? En dat dan achteraf bleek van oh, eigenlijk hebben we er wel van geleerd. Of hebben we er iets moois van kunnen maken. Of hebben we er...
Niet dat we een fout hebben gemaakt, maar we hebben wel tegenslagen gehad waar we van geleerd hebben. Bijvoorbeeld de COVID. Hey, onze stok was pas toegekomen en 1 week later...
Winkels dicht.
En wij zo van, wow, wat nu? En dan zijn we beginnen nadenken, filmpjes beginnen maken, gevoeld dat wordt opgepiekt, meer op een webshop gaan werken. En dat is uiteindelijk een echte learning geweest. Maar zo'n kwestie van iets van falen, waar we gefaald hebben, dat dan... Nee, dat eigenlijk eerlijk
ik
gezegd...
Ik kan dat niet zeggen binnen KAI, nee. Ik niet.
Oké. Okay. Nee.
Maar je moet die zoeken voor een ander woord ervoor.
Ja, ik vind dat ook. We hebben daar net een heel topic over gehad. Hè? En we hebben daar vooral andere woorden voor gekregen. Ja. Maar wat ik... Je haalde dat aan, hè? First attempt in learning, vind ik wel leuk. Het gaat van iemand die zegt, ja, maar dat is eigenlijk inderdaad, hè, als we een baby leert lopen, en ik zit in die fase met een baby leert lopen, het gaat niet zo vlot. die valt en er is niemand dat zegt, oh nee, nu zit jij gevallen. Hè?
Goed,
we doen het nog eens.
Dus natuurlijk.
En dan stimuleren die, want na 20 keer kan je misschien wel 5 stappen zetten. Hè? Zo. En ik vond dat wel een heel mooie metafoor, waarschijnlijk omdat het mij nu ook nauw aan het hart ligt. Maar vooral dat we moeten inzien dat dat zo nodig is, dat falen. Mm-hmm. Omdat je zo leert, bijschroeft, verder doet, terug faalt, terug wat bijschroeft. En dat juist een heel...
Het is falen, het is vallen.
Ja.
Ja, vallen.
Vallen en opstaan. Ja.
Want dat is net een beetje, zoals je zegt, naar het punt en naar heel gaan in je oog toe. Dus het punt is vooral, behaal geest van het kind. Ik hoor zo mooi dat je zegt, mijn kind is 1,5 jaar. Als je die kleine kinderen ziet fietsen en die staan weer op en die pakken een fietsje, die gaan ook weer verder. Maar wij als volwassenen, van het moment dat wij inderdaad ook vallen, we hebben pijn, ofwel geven we op. En blijven we inderdaad in die comfortzone. En dat heeft ook te maken met heel duidelijk die programmeringen. Dus je gaat ook niet, als ik nu zeg, ja, Jana, hoe ga jij de trap op? Ja, dan ga jij ook ergens op, en als 30-jarige, op een normaal manier, de leuning naar een kind, ga je zeggen, ja, wees voorzichtig, kom daar niet aan. Onmiddellijk ook, een beetje naar bescherming ook toe, maar behoud geest van het kind, ook in ondernemerschap.
Is dat dan, want we zijn al bijna aan onze tijd, jullie durven risico's nemen, jullie durven springen, dat hebben jullie al bewezen, zowel in het sprong naar het ondernemerschap op iets latere leeftijd, hè, toch, als ook wat jullie vandaag doen. Hoe daagt je, dat vind ik voor mezelf vaak een moeilijke, hoe daagt je jezelf uit om te blijven die grote sprongen te maken, om te blijven uit die comfortzone te komen, om blijven jezelf te engageren om groots te denken?
Ik denk dat je daar wel ook mensen nodig hebt rondom jou. Want inderdaad, je kan dat niet verwachten dat je zelf altijd die lat en zo hoog blijft liggen. Allee, wij hebben een raad van bestuur die ons daarin challenged. Mm-hmm. Want in het begin hadden we, dat sinds 2020 dat we een investeerder hebben, en dat is wel hun taak. Mm-hmm. Want wij, soms, het is ook zo als ondernemer, je zit soms zo stuk in de operations en in het dagdagelijkse dat je niet meer die
je dan
2, 3 jaar
in plaats van
verder.
Zo.
En dan is het goed dat er is toch momenten zijn, is het een adviesraad of is het een raad van bestuur, die jou verder trekt van, hey, maar waarom plant je nu maar zoveel omzet? Waarom doe je niet dubbelen? Zeg maar een voorbeeld.
We hebben een challenge in de raad van bestuur.
en dan staat er daar van, maar omdat je,
Maar het is wel een reflectie
in de
operation
staat en een reflectie van, wow, oké. En dan sturen die je naar huis, denk er maar eens over na. En de volgende keer kom je met een plan, met dubbel. Oké. Okay. Ja. En dan zijn we beginnen eraan aan te denken. En dan,
maar ze zijn gehad. Ook niet te challenging. Hè?
Ik bedoel, realistisch.
Een lekker moet realistisch gespaard
En ook geen,
zou ik niet appreciëren.
Ook geen financieel... Alleen niet van die risico's nemen. Dat je weet van, daar kan het wel eens fout lopen. Dat gaan we ook niet doen. Wat je hebt opgebouwd, zomaar in het water gooien. Maar zo, ja, zo'n raad van bestuur, adviesraad, kan u er wel. Want zelf altijd die lat zo hoog liggen,
dat is moeilijk, hè?
Dat is moeilijk, ja.
Hoe pak jij
dat
aan, Moïda?
Wel, bij mij is dat, als ik eventjes mee aansluit bij jullie, is dat als je zegt van jezelf iedere keer gaan uitdagen, is ook, ja, je hebt eigenlijk ook je mentortrainers die ook in opleidingen, als ik met bepaalde dingen vastzit, dat ik ook naar personen kan gaan. Dus als ik een coachopleiding heb gevolgd, ik heb mentorship, dat ik zeg van, daar zit ik wel inderdaad in vast. Kan ik beroep op doen? En dan bekijken ook wat de markt ook vraagt, vraag en aanbod. En uzelf gaan challengen om dan inderdaad u te gaan versterken in nog expertise. Dat je zegt van, daar wil ik wel me in verfijnen. En even over die een brug overgaan. Dus dat is bij mij een beetje het punt naar mezelf ook uitdagen. En mijn dagelijkse affirmaties. Dat houdt mij heel sterk. Wat je effectief uitspreekt, projecteert. Ik geloof heel sterk in de universele wetten, want we zijn allen energie. We zeggen altijd een pakje vlees die hier aan tafel zit, maar energie is overal. Het punt is van waar wil je eigenlijk ook naartoe gaan? Bewustwording. Dat is een heel belangrijk punt. Ja.
Je kunt ook kijken naar andere bedrijven bijvoorbeeld. Goed voorbeeld dat je zegt, wauw, knap gedaan. Goh.
Ja.
Moesten wij nu zo eens een keer iets kunnen doen? Hè? Mm-hmm. Dus als je die vraag stelt, dan begin je soms, komt je op creatieve ideeën. Hè? En zegt van, eigenlijk, we zouden ook kunnen dat en dat en dat en dat en dat.
Ja, dat is een
moet
punt.
Je moet het warm water niet altijd zelf uitvinden. Ik bedoel, er zijn heel veel creatieve mensen rond u. Hè?
Ja.
Ja, absoluut. Toch? Zeker. En je kunt die betrekken door een raad van advies, een raad van bestuur, of je kunt naar seminaries gaan waar die komen spreken of voorbeelden nemen. Absoluut. Ja. Nee, mooi.
Dat vind ik een mooie insteek ook, want als je dan ergens de link legt naar het belangrijkste punt dat ik ook wel vind, het moeilijkste examen is het examen van je leven. Wat is de valkuil bij velen, is dat mensen gewoon anderen gaan kopiëren. Doe dat niet. Mm-hmm. Als we kunnen kijken naar bedrijven, hoeveel mensen gaan ze over het werkje gaan heen kijken, dat kunnen we als inspiratie zien. Maar ik denk, wat jullie doen als verhaal, en er komen twee andere dames hier aan tafel zitten, dan kun je geen copy-paste doen. Nee, en daar vallen, ik ga niet het woord falen gebruiken, vallen velen in.
Okay.
Ja.
Mooi. We zitten, onze tijd zit erop. Jullie koffie met mij is gedronken bij deze.
Ik heb er nog een, hè?
Ja, krijg ze nog.
Ik heb er ook een.
Derde. Iedereen krijgt een koffie, ik beloof het. En misschien een allerlaatste vraag om af te ronden. Wat mogen we van jullie nog verwachten in de toekomst?
Ja, onze internationale ambities, hè. Dus daar gaan we verder op werken. We gaan zeker nog nieuwe modellen uitbrengen en nieuwe kleuren. En in het najaar vieren wij ons 5 jaar bestaan. Dus daar gaan we feesten over onze community. Dus, voilà.
Met een nieuwe winkel, want hij wordt verbouwd.
Ja, in Antwerpen.
Dus op dit moment bezig. Ja, want het is te klein geworden. Ja. Dus, we zitten op veel eitjes te broeden.
En als we groot mogen dromen, wie weet, ooit een winkel in Parijs, Londen of New York.
Ja, dat zou de max zijn.
Maar dat vind ik nu niet zo, denk ik. Dat is toch easy voor die?
Ja, ik heb ook zo'n gevoel.
Dat is zo typisch een droom. Van de weekend was ik weer in Parijs en dan ga ik door de straat en ik doe altijd screenings in die steden. En dan denk ik, toch maar. Ja, hier zouden wij ook een winkel
een bordje kaai hangen.
Dus dat is zo... Dat is de grote wish. Ja. Grote wish.
Ja.
Als je geen wishes hebt, dan kun je niks maken. Hè? Dus
Oké. Okay.
Let's see. Ja.
En wat is dat bij jou, Eva?
Wel, ik zou heel graag mij willen... Dus ik heb heel veel live, ook zelfs in coronatijden, live nog trainingen gegeven. Ik zou mij even willen verdiepen in het online aspect. Dus ook kijken van hoe kan ik die wegen gaan bewandelen. Want ik ben zo'n beetje een en-en-vrouw. Dus van niet enkel dit verhaal naar voren te brengen. En ik zou ook heel graag de oprichting van een Integration Academy willen oprichten. In die zin, Integration rond 7 belangrijke pijlers. Dan eigenlijk vooral gericht naar onze jongeren ook toe. Waarbij ik pijnpunten zie dat ik zeg van oei, als het onderwijs het niet kan bewandelen, laat ons dan eventjes op een andere manier dat integreren. Dus dat zijn zo wat toekomstliedjes die voorkomen.
Ja. Super. Enorm bedankt om hier met mij aan tafel te willen zitten en jullie verhalen en jullie ervaringen met mij te delen. En ik ben heel benieuwd naar andere ondernemersverhalen. Dus als er podcastluisteraars zijn die ook hun verhalen kwijt kunnen die ons zeker bereiken op Instagram of je mocht ons mailen op info@50koffies.be. En dan horen wij het graag. Dankjewel, dames.
Dankjewel, Jana. Dankjewel.